Normaal gesproken hebben we hier lezingen over Bijbelse onderwerpen. Maar vandaag hebben we als onderwerp aangekondigd de vervangingsleer. En u weet wat ik dan laconiek en misschien wel ironisch zeg. Je zoekt het woord op overal waar het in de Bijbel voorkomt. En je vergelijkt schrift met schrift. En dat moet voldoende zijn. Dan kunnen we nu dus meteen weer naar huis. Want het komt in de Bijbel niet voor, het hele begrip niet. Ik moet u zeggen, ik heb zelfs ook moeite gedaan uit te zoeken of het begrip dan misschien ergens in de traditionele handboeken voorkomt. En dan moet ik toegeven dat ik nauwelijks een boek heb dat jonger is dan 20 jaar. Maar ik heb het niet kunnen vinden. In geen enkele index, ook niet in theologische handboeken. Nergens. Dus of mijn bibliotheek is te klein, of men heeft het begrip pas kort geleden uitgevonden. En daarvan kan ik u zeggen dat dat in zekere zin waar is. Dat wil zeggen, die hele uitdrukking, vervangingsleer, is een term die men ontwikkeld heeft in Nederland. Ik zou er in een andere taal zou ik er geen woord voor weten. Ik ken het echt niet. En het wordt gebruikt als een samenvatting van een reeks van leerstellingen eigenlijk bij elkaar. En als je die elke keer moet noemen, die hele verzameling opvattingen, dan is het natuurlijk makkelijk dat je daar een naam aan geeft. En dat heeft men dus kennelijk recent gedaan. Wat er precies onder verstaan moet worden, weet dus niemand, want het staat nergens in, zelfs niet in Wikipedia. En ook niet in de Britannica, maar ja, die is in het Engels, dus dat schiet ook niet op. En in de Winkelen Prins niet, en wat dat maar is. Je komt het niet tegen. Maar ik heb wel gevonden, eigenlijk maar twee artikelen die de term vervangingsleer in hun titel hebben. Dat zal ik u niet precies geven, hoe dat zit. Maar hier heb ik een artikel dat begint met: heeft Israël afgedaan als volk van God en is de kerk het nieuwe Israël? En u voelt hem aankomen. Als de kerk het nieuwe Israël is, is de kerk dus de vervanging van Israël, van het oorspronkelijke natuurlijke Israël. En dat is wat men met die term vervangingsleer kennelijk aanduidt. En daarna gaat het verder met een cruciale vraag voor het thema kerk en Israël. Dat is ook een kunstmatig thema natuurlijk, maar vooruit, hè. Kerk en Israël. Wat zijn argumenten van aanhangers van de vervangingstheologie of leer? En wat zeggen anderen vanuit de Bijbel over dit onderwerp? Bijvoorbeeld Paulus zelf, een Joods fariseer in de Romeinenbrief. Ik moet u zeggen dat ik heb die artikelen doorgelezen. Welke argumenten gebruiken de aanhangers van de vervangingsleer? Ik vind dat goede argumenten. Over het algemeen. En daarna, wat is het aantrekkelijke van de vervangingsleer? Nou ja, dat heeft met de Bijbel niks van doen, of het aantrekkelijk is of niet. En daarna enkele argumenten tegen de vervangingsleer. Ja, en toen las ik wel allerlei uitspraken. En ik weet nog niet waarom het uitspraken zijn die argumenten zijn tegen de vervangingsleer. Maar dat zal dus aan mij liggen. Dat zal wel niet aan het artikel liggen, ik zal het wel niet begrijpen. Dat meen ik serieus, ik zal het wel niet begrijpen. Maar ik begrijp meer van die stukken niet. En dat komt waarschijnlijk door mijn eigen achtergrond. En ik zou niet willen ruilen, moet ik er meteen bij zeggen. Het punt is namelijk dat die term vervangingsleer, die wordt nogal eens aangehaald tegenwoordig en zonder uitzondering negatief. Je vindt nooit iemand die zegt die vervangingsleer wil verdedigen of zo. Het is altijd negatief en het kern ervan is altijd, maar het is niet het volledige verhaal, maar de kern ervan is altijd: de kerk is in de plaats van Israël gekomen. En wat men er tegen heeft, in het algemeen samenvattend, is niet dat het onbijbels is. Dat heb ik nooit kunnen vinden, niet echt tenminste. Wat ik wel heb gevonden, is dat de vervangingsleer zou de oorzaak geweest zijn, althans in hoge mate, dan wel zou bijgedragen hebben aan de Holocaust. En daarom is die leer niet goed. Dat is eigenlijk samenvattend wat je erover tegenkomt. U kunt het zelf controleren, want iedereen heeft tegenwoordig de beschikking over alle informatie die hij maar wil. Hij kan eruit kiezen. Hij kan zich dus ook eigen leraars opgaderen enzovoort. Via internet is dat een fluitje van een cent. Maar bedoel, je kunt je in zo'n onderwerp verdiepen en dan kijken wat ervan gezegd wordt. En dan is die vervangingsleer eigenlijk die vervloekte vervangingsleer enzovoort. En zelfs in kringen waar men traditioneel geacht werd die vervangingsleer aan te hangen, wordt die tegenwoordig verworpen. Omdat die leer zou bijgedragen hebben aan antisemitisme. En dat is dan weer hetzelfde als de Holocaust in de praktijk. Het zijn verbanden die gelegd worden die mijns inziens ten onrechte zijn. Omdat ze nog nooit gemotiveerd worden, feitelijk. Maar wat mij het meeste stoort, persoonlijk, is niet dit soort opvattingen, maar wat mij het meeste stoort, is dat men kennelijk niet beseft, en dat is de aanleiding om er een dag aan te wijden, dat men kennelijk niet beseft dat die vervangingsleer, voor zover die leert dat de gemeente in de plaats van Israël gekomen is, volstrekt bijbels is. Alleen wat men zelden zegt, maar wat essentieel is bij die vervangingsleer zogenaamd, is dat men gelooft dat het altijd zo blijft. Dat wil zeggen, men doet alsof de vervangingsleer inhoudt, niemand kan het controleren, niemand kan het bestrijden, want niemand geeft ooit een definitie. Maar men doet alsof die vervangingsleer inhoudt, de kerk is in de plaats van Israël gekomen, punt, einde van het verhaal. En dat moet dan gebeurd zijn in de dagen van het aanbreken van het Nieuwe Testament, dat wil zeggen in de eerste komst van Christus. Het Joodse volk was ongelovig, de kerk is ervoor in de plaats gekomen en dat blijft voortaan zo met alle consequenties van dien. En het is ook norm geworden voor de verklaring van de Oudtestamentische profetieën en daarmee ook voor de hele eschatologie. Want het zal u duidelijk zijn dat als de kerk voor Israël in de plaats is gekomen, dan betekent dat dat al die oud-testamentische profetieën die schijnen te spreken over een herstel van Israël in de toekomst, dat die dus niet meer vervuld zullen worden. Want Israël is Israël niet meer. Dan moet men ze dus verklaren of uitleggen. Verklaren lijkt me niet het goede woord. Maar moet men ze uitleggen alsof ze vervuld zijn geworden bij de totstandkoming, dan wel geboorte van de kerk. Dat is dan het herstel van Israël zoals aangekondigd werd, gepaardgaande met de komst van de Messias. En die is gekomen, dus ja, dat lijkt mij dan een duidelijke zaak. En wat de toekomst betreft, ruimte voor een duizendjarig rijk is er dan niet meer natuurlijk. Dan is dit een duizendjarig rijk namelijk, niet van Israël, maar van de gemeente. En aangezien het al bijna 2000 jaar duurt, wil zeggen dat 1000 ook niet letterlijk moet worden genomen. En dat maakt weinig uit, want men neemt dit soort profetieën dan sowieso nooit meer letterlijk. En wat men dus nog verwacht is de jongste dag. En men hoopt dat die nooit zal komen. Om het maar bij die ironie te houden. Want ja, wat moet ik er verder van zeggen? Het is een beetje een warboel. Daar komt het op neer. En als men zoek wat de Bijbel ervan zegt, dan vindt men voor elke opvatting, dat beweer ik altijd, vindt men voor elke opvatting wel ergens een tekst die men daarop kan toepassen. Al of niet terecht, soms niet terecht, soms wel terecht, maar het neemt niet weg dat wij van doen hebben met een geschiedenis, dat wil zeggen met een heilsplan van God dat in de loop der eeuwen ontwikkeld wordt. En daar kun je best tegenkomen, dus daar moet je op verdacht zijn, dat uitspraken die gedaan zijn, later aangevuld worden of zelfs ingetrokken worden. Zo van, gij zult. Maar je moet erop bedacht zijn dat later een keer gezegd wordt, maar nou hoeft het niet meer. Ja, dat komt voor. Zelfs heel essentieel, want waar ik nu in de eerste plaats aan denk, is natuurlijk aan de Mosaïsche wet. Gij zult. In de zin van gij moet, inzettingen en geboden enzovoorts. Maar op een gegeven moment werd gezegd, ook van Gods wegen, nou hoeft het niet meer. En het was niet eens bij de opstanding van Christus, overigens. Dat was al zo in de dagen dat het laatste deel van Israël, de twee stammen in ballingschap naar Babel, werden weggevoerd. Toen zei de Heer, het hoeft niet meer, ik maak een nieuw verbond. Ter vervanging van het oude dat gebroken is. En er was met nog 600 jaar te gaan tot van Gods wegen op juridische wijze een einde gemaakt werd aan de jurisdictie van de wet, om zo te zeggen. Maar, en sindsdien hoeft het in elk geval niet meer. Dus er komt verandering in. En wat ik altijd in die verhalen van over en verwijzingen naar die zogenaamde vervangingsleer mis, is het idee dat weliswaar de kerk in de plaats van Israël gekomen is, maar dat dat wellicht niet altijd zo blijft. En schriftplaatsen die zeggen dat in de toekomst alsnog Israël letterlijk hersteld zal worden, als men die gelooft, zegt men, nou ja, dat betekent dus dat de kerk niet in de plaats van Israël gekomen is. En dat soort gedachten, ja, die argumenten ontgaan mij. En ik denk er ook maar liever niet al te veel over na. Want we hebben het niet alleen maar over de toekomst, we hebben het over het heden. Is de kerk in de plaats van Israël gekomen? Mijn antwoord is, uit in alle naïviteit, ja. Is dat vervangingsleer? Ja, dat weet ik niet, want daar kom ik in de Bijbel niet tegen. Het is maar wat men ervan maakt. En hoe men het noemen wil. Maar de kerk is in de plaats van Israël gekomen. Blijft dat zo? Het antwoord is, dat hangt er vanaf over welke plaats we het hebben eigenlijk. En die dingen, ja, die zijn essentieel voor het begrijpen van heel die argumentatie natuurlijk. En als men de essentiële dingen weglaat, de vraag namelijk naar, maar welke plaats is dat dan? Als men die dingen weglaat, komt men uit de discussie dus niet, komt men niet meer uit, hè? Afgezien van ook een heel eenvoudig taalkundig verschijnsel en dus ook zeker Bijbels verschijnsel, dat namelijk bepaalde begrippen soms op een hoger en soms op een lager niveau toegepast worden. Dat wil zeggen, de betekenis van een term, de toepassing van de term althans, verandert. De betekenis in de grond niet, maar de toepassing ervan wel. En daar moet je dus op verdacht wezen natuurlijk. En dit is gewoon even een inleiding, we houden ons later met schriftplaatsen bezig. Maar even als voorbeeld, ik zal een mooi voorbeeld nemen. Het woord vlees in de Bijbel. Daarvan is makkelijk aan te tonen dat het aanduiding is van de natuurlijke, zondige mens die niet deugt. Want het vlees onderwerpt zich der wet Gods niet en dat kan ook niet. Zondig vlees wordt in de Bijbel genoemd, hè? In gelijkheid des zondigen vlees. Het is niet best met het vlees en de oefening van het vlees is tot weinig nut. En hoe het allemaal maar heten mag. Heb je die? Kun je bewijzen. Dan weet je dat. Vlees is zondig. Totdat je natuurlijk terechtkomt bij de uitspraak dat wij, u en ik als kinderen Gods, dat wij leden zijn van het lichaam van Christus en dat wij zijn vlees van zijn vlees en been van zijn benen. En dan hang je. Ik bedoel, daar kun je met dat begrip vlees ineens geen kant meer op. Je hebt net aangetoond aan de hand van een hele reeks versen dat het helemaal niet goed is, dat het zondig is en dat het dood moet en dat het vergankelijk is en dat soort dingen meer. En nou zijn wij vlees van zijn vlees. Hoe zit het dan met eeuwig leven en eeuwige zaligheid? Die ben je dan meteen kwijt. En dat betekent dus dat wij dan blijkbaar te voorbarige conclusies getrokken hebben. Uit een te gering aantal versen. Daarom zeg ik altijd, als je het echt goed wil doen, moet je dus alle schriftplaatsen met hetzelfde woord opzoeken. En de kans is groot dat je er dan nog niet uitkomt. Niet op eigen kracht althans. Niet naar eigen inzicht enzovoorts. Omdat het toch tamelijk gecompliceerd is. Ik bedoel, het is nou helemaal niet zo makkelijk om taal te begrijpen. En bovendien, ons taalgebruik in onze dagen is zo verschrikkelijk oppervlakkig geworden dat we die taal ook niet meer goed leren en kennen. Nou ja, en over het onderwijs zullen we het niet hebben vandaag, dat doen anderen en het helpt ook niks, dus dat zit ook niet op. Maar waarom ik dat zeg, wat dacht u van, nee, u wilt weten wat vlees is? Lichaam, dus vlees, materie, stof, dat massa heeft en hoe je dat maar zeggen moet, vorm is het eigenlijk, dat is vlees. En toegepast op de oude mens deugt het vlees niet, maar toegepast op Christus en zijn lichaam heet het net zo goed vlees en dat lichaam heet zelfs geest. En wij maar denken dat vlees en geest tegengesteld zijn. Ja, afhankelijk van wat er onder die termen aangeduid wordt. En de term geest is nog veelzijdiger. Geest staat voor alles wat onzienlijk is. Wat onzienlijk is. En als met vlees aangeduid wordt het lichaam van Christus, moet ik u zeggen, dat is nog steeds onzienlijk. En dus is het vlees en geest tegelijkertijd. Kan niet helpen. Dat is taal. En iets dergelijks komen we tegen met de term, met beide termen, namelijk met de term kerk. Maar goed, ik spreek liever over gemeente, want ja, het woord kerk komen we in de Bijbel sowieso niet tegen, althans in onze Bijbels niet, hè? In de Statenvertaling niet. Daar staat ecclesia in het Grieks, of er staat kahal als het Hebreeuws is, en dat is feitelijk hetzelfde woord, het is maar één woord. De uitgeroepenen en de Statenvertalers hebben het vertaald met het woord gemeente. Prima. En anderen spreken over kerk. Vooruit, dat is een iets oudere traditie, maar het doet er nou niet toe. Maar wat is de gemeente eigenlijk als je het woord in de Bijbel tegenkomt? Wat is het voor een ding? En aan de andere kant, als je de naam Israël in de Bijbel tegenkomt, wat betekent het dan? En dat is maar niet zo te zeggen. Je kunt daar alleen een antwoord op geven als je weet waar dan. Je komt het in de Bijbel tegen. Waar dan? Hoe wordt het begrip toegepast? In het verband waarin het staat. Ik roep al jaren, zolang als het me heugt, en dat is tamelijk lang, mag ik wel zeggen, langzamerhand. Ik roep al jaren, een woord betekent eigenlijk helemaal niks. Het krijgt pas een betekenis als het in een zinsverband staat. En zelfs zinnen betekenen weinig, want ze ontlenen hun betekenis aan de context, de samenhang. Zo is taal, ook in het dagelijks gebruik. En als we dat niet realiseren, dan krijg je onbegrip en komische situaties. Cabaretiers maken er sinds mensenheugenis gebruik van, hè, van dit soort zaken. Dat uitspraken of woorden die gezegd zijn ineens in een ander verband geïnterpreteerd worden, dan krijg je vreemde dingen. En zo is het maar net. Wat is de gemeente eigenlijk? Wij zeggen de gemeente, dat we roepen dan meteen dat is het lichaam van Christus. En dan roepen anderen weer dat wij ultradispensationalisten zijn, omdat die het altijd gebruiken, die term. Maar ja, het is de Bijbelse term, dus we blijven hem gebruiken. De gemeente is het lichaam van Christus. En maar het volgende punt is, hoe kan het dan dat datzelfde woord in het Oude Testament gebruikt wordt voor Israël? Kahal, in het Hebreeuws. Dan zegt hij, ja, maar dat is anders. Dan zeg ik, nee, want zodra het Oude Testament naar het Grieks vertaald werd in de Septuaginta, 2100 jaar geleden of daaromtrent, werd kahal vertaald met het Griekse ecclesia. En toen het Nieuwe Testament geschreven werd, werd dus dat woord gebruikt voor wat wij nog steeds de gemeente noemen. En als men het onderscheid niet ziet tussen wat in het Oude Testament met kahal wordt aangeduid en wat in het Nieuwe Testament met kahal wordt aangeduid, komt men dus ook tot een conclusie, die zit weer achter die vervangingsleer, de conclusie namelijk dat de kerk, de gemeente of hoe men het maar noemt, reeds bestaat vanaf de dagen van Adam en zal blijven bestaan en ontwikkeld worden tot op de jongste dag aan toe. Hoezo kan er iemand in de plaats gesteld zijn van iemand? Men kent dan nog maar één gemeente en men kan het aantonen, want hetzelfde woord wordt heel de Bijbel doorgebruikt. In het Oude Testament heet die gemeente dan eventueel Israël. De vergadering heet dat. De vergadering des volks. In het Nieuwe Testament heet het de gemeente en sommigen noemen dat ook de vergadering. Dus dan ben je weer helemaal rond. Is er onderscheid? Ik beweer van wel. Maar anderen zeggen het is hetzelfde woord, dus het is hetzelfde.
Ja, de kerk van alle tijden.
Ja. Ja. Het woord was van alle tijden, maar de kerk niet. Hè? Nee. Het is wel hetzelfde begrip. Maar ja, als je je huizenwerk doet, maar dat is een boel werk, want je krijgt honderden schriftplaatsen, dan kom je er vanzelf één tegen. Ik meen dat het in Korinthe was, dat de Ecclesia werd bijeengeroepen. En dat was niet de gemeente in de zin van de gemeente van Christus of de plaatselijke gemeenschap van gelovigen. Dat was gewoon stadsbestuur. Die heet vergadering. Vergadering van wat? Ja, bestuursvergadering NBC. Sommigen zijn er allergisch voor, dat vind ik leuk. Maar dat doet er nou niet toe. Of van de Bodegraafse pluimvee- en konijnenfokvereniging. Ja, daar heb ik foto's van. Dat is mijn vader voorzitter van het bestuur. En wordt gefeliciteerd door de burgemeester, weet je wel. Bodegraafse pluimvee- en konijnenfokvereniging. Daar kan je ook een vergadering hebben. Dat heet allebei een vergadering. Hij was van de vergadering, maar dat was een andere vergadering. Maar het heet vergadering. Nou ja, enzovoorts. Ik bedoel, zo simpel liggen die dingen niet. En je kunt dus ook niet door even twee A4'tjes, nou ja, drie dan, even de vervangingsleer uiteenzetten of verwerpen of verdedigen. Dat gaat zo niet. En bovendien, het zijn een heleboel leringen tegelijkertijd aan elkaar gekoppeld, zodanig dat we ze niet meer van elkaar kunnen scheiden. Je verwerpt de hele vervangingsleer of niet. Maar in werkelijkheid bestaat uit verschillende stukken, waarvan ik persoonlijk moet zeggen, sommige delen ervan sta ik 100% achter en andere niet. Maar het is niet één blok. Men heeft het samengevoegd. Kent u CorelDRAW? Kent u dat? CorelDRAW? Het hele van alles selecteren en samenvoegen wordt het één geheel. Je kan nergens meer bij. Je kunt alleen alles weggooien of alles verschuiven enzovoort. Zo doet men dat. Het is een stuk simpeler. En dat is een van de problemen toch wel, ook van onze tijd. Men versimpelt de dingen, want anders kan niet iedereen het begrijpen. En op grond van het gelijkheidsideaal, wat we inmiddels honderden jaren kennen, moet alles eenvoudig gemaakt worden, zodat iedereen het kan volgen en hoge cijfers kan halen. En op school, universiteit of wat het maar is enzovoort. Het wordt allemaal gesimplificeerd. Ik denk dat het daarom is dat wij vroeger de begrip vervangingsleer ook helemaal niet kenden. Het is veel gecompliceerder dan dat het maar een leer zou zijn. Maar er is alle onderdelen ervan kwijtgeraakt. In de eerste plaats gaat het historisch gezien over Israël. De vraag zou al moeten zijn, wie of wat is dat eigenlijk? En daar krijg je meerdere antwoorden op in de Bijbel, omdat in verschillende omstandigheden de terminologie verandert. Ik bedoel, wij noemen het volk Israël. Eventueel. Er zijn er velen die denken dat het hetzelfde is als de Joden. Wat tamelijk dwaas is, maar goed. Ja, sorry. Het is niet hetzelfde. Een Jood is wel een Israëliet, van huis uit, maar een Israëliet is nog geen Jood. Dat is dat verhaal van de koe en het rund, dat weet u toch, hè, langzamerhand. Dat is één ding. Een ander ding is dat Israël, het natuurlijke Israël, bij gelegenheid en tamelijk opvallend, nadrukkelijk, niet Israël genoemd wordt, maar Jacob. En er is een reden voor. Andersom, de man Jacob wordt bij bepaalde gelegenheid nadrukkelijk genoemd Israël. En Israël zeide, ben je er niet, broeders, niet bij Sichem? Ga ze een lunchpakket brengen, zei hij tegen Jozef. Of zoiets, dat weet ik niet precies meer. Maar ja, het is ook al, hoe lang is het geleden? Lang. Doe maar. Maar waarom heet de man daar ineens Israël? Dan zegt u, ja, dat komt omdat hij bij Pniel heeft hij die naam, enzovoort, heeft hij die naam gekregen, dus we weten wie het is. Ja, maar in de rest van de geschiedenis blijft hij gewoon Jacob heten. Waarom heet hij daar nou Israël? En dan wordt het toch iets moeilijker. Afgezien van schriftplaatsen die zeggen, het woord is gezonden naar Jacob, maar het is gevallen in Israël. Of en het is gevallen in Israël, net zo je wilt. Er wordt in zo'n vers toch onderscheid gemaakt tussen Jacob en Israël. En het onderscheid is daar simpel genoeg. Het woord wordt gezonden aan een volk dat het woord niet kent en dus ongelovig is. Dan heet het Jacob. Althans in dat vers. Maar daar waar het woord aanvaard, geloofd wordt, zal ik maar zeggen, en dus valt als zaad in goede aarde, vandaar vallen, heet het volk ineens Israël. Zoals Jacob, die tegen de Heer zei, ik laat u niet gaan tenzij gij mij zegent, de naam Israël kreeg, in plaats van de naam Jacob, zo krijgt het hele volk de naam Israël op het moment dat het tot geloof komt. Maar dat mag je zomaar niet zeggen, want dit is al antisemitisch tegenwoordig, hè? Want nou heb ik dus gezegd dat het een ongelovig volk is en geen recht heeft op de naam Israël. Maar dat is de consequentie. En daarna zegt u weer, ja, maar Paulus spreekt over het ongelovig Joodse volk als over Israël. In Romeinen 10 bijvoorbeeld. Dat moet voldoende zijn. Hoe doet hij dat dan? En dan is mijn antwoord, ja, hij gebruikt de term vooruitgrijpend op de vervulling van al wat de profeten gesproken hebben. Het is Israël in de zin van het zal Israël zijn, maar voorlopig is het nog ongelovig. Enzovoorts. Dat is taal. Je moet er voorzichtig mee wezen en begrijpen dat woorden, zinnen alleen een betekenis hebben in het verband waarin ze staan. En ook in ons gewone dagelijks taalgebruik met de Bijbel dicht heb je precies hetzelfde. Er worden uitdrukkingen gebruikt en uit het verband moet blijken waar het over gaat. Nou ja, ik ga er niet verder op in, want we zouden dan toch niet een taalstudie doen. Primair natuurlijk, maar Bijbelstudie. Maar we moeten erop verdacht zijn dat die betekenissen... dat is niet goed, dat die toepassingen van bepaalde begrippen, dat context afhankelijk is. Hangt er vanaf wat het over gaat. Als je een fatsoenlijk woordenboek hebt, dan zoekt u eens een keer een woord op en dan staat er dik een moeilijk woord. En dan krijg je vaak dat er staat, nou als het gaat over zus en zo betekent het dit. Binnen die discipline of binnen dit vakgebied betekent de uitdrukking dit en binnen dat vakgebied betekent het dat enzovoorts. Dat is verschillend. Hangt er vanaf in welk verband het gebruikt wordt. En dat is in de Bijbel ook zo. Dus de vraag is, wie of wat is Israël? En aan de andere kant is de vraag, wie of wat is de gemeente? En het vermakelijke ervan is, en dat is dus een argument voor die vervangingsleer, het vermakelijke ervan is dat de term Israël in het Oude Testament gebruikt wordt, in elk geval voor het natuurlijke Israël, dat Jacob heet eigenlijk, hè, van oorsprong. Maar goed, het deelt in de naamsverandering van Jacob naar Israël. Maar het wordt in het Oude Testament gebruikt voor, laten we zeggen, de 12 stammen van Israël. Maar het wordt in het Nieuwe Testament wel degelijk gebruikt voor die gemeente die wij kennen, waarvan Christus de eersteling is. En bij nader inzien, terug naar het Oude Testament, blijkt dat uitspraken in het Oude Testament kennelijk ook van toepassing zijn op die gemeente waarvan Christus de eersteling is. Hebben we dat? De naam Israël. Nou ja, en daarna is makkelijk. Het woord gemeente, kahal of ecclesia, wordt inderdaad in het Oude Testament gebruikt voor Israël. De ganse vergadering van Israël, enzovoort. En in het Nieuwe Testament wordt het gebruikt voor de gemeente waarvan Christus de eersteling is. Maar bij nader inzien blijkt het woord in het Oude Testament ook al zo gebruikt te worden. waarna het probleem is, hoe werd u nou in het Oude Testament of onder de naam Israël of onder de naam, onder het woord gemeente, hoe weet u nou wie er bedoeld is? Het natuurlijke Israël van oudsher of de gemeente uit onze tegenwoordige bedeling? Hoe weten we wat het is? Uit de context. Er zit niks anders op. Uit de context. Wat moet ik er meer van zeggen? En daarna, als het voor beide gebruikt wordt, is dus inderdaad de vraag logisch. Is dan de gemeente in de plaats gekomen van Israël? Mijn antwoord is onvermijdelijk ja. Maar de gemeente is pas ontstaan bij de opstanding van Christus. Dat is voor ons vanzelfsprekend, maar voor de lui die vervangingsleer aanhalen, niet. Het zijn tegengestelde leringen die ze allebei vasthouden. De kerk is vanaf Adam en de kerk is in de plaats van Israël gekomen. Dat kan natuurlijk niet. Maar inderdaad, ik geef daar een bevestigend antwoord op. Ik geloof dat de Bijbel daar niet de minste twijfel over laat bestaan. De gemeente is in de plaats van Israël gekomen, sinds de opstanding van Christus. Maar het volgende punt is, maar dat blijft niet altijd zo. En de gedachte dat het niet altijd zo blijft, wordt traditioneel gebruikt als een argument, een zwaar argument, tegen de vervangingsleer. En daarom heb ik er moeite mee, met de hele term. Het zijn verschillende dingen die men aan elkaar gekoppeld heeft, zonder het mede te delen, zonder het ergens vast te leggen of te definiëren. En als je dus zegt, de kerk is in de plaats van Israël gekomen, dan denkt men dat je zegt, Israël, het natuurlijke Israël, heeft geen toekomst meer. De beloften aan Israël in verband met een koninkrijk hier op aarde en terugverzameling worden niet meer vervuld enzovoort. Maar dat geloof ik nou net wel, dat het in de toekomst alsnog zal gebeuren. Zie, dus het zijn twee dingen. Je kunt het niet als één geheel beschouwen. Maar een en ander hangt aan, zal ik het anders zeggen, een en ander komt voort uit een veel fundamentelere zaak. En die is in het algemeen, onder u waarschijnlijk niet, want ik spreek er jaren over natuurlijk. En ik zie, de meeste van u zie ik ook al jaren, dus vooruit. Het is u aan te zien. Dank u. Maar de fundamentele vraag is namelijk, over welke plaats hebben wij het eigenlijk? Ik bedoel, men spreekt over Israël als over het uitverkoren volk. Maar waartoe is het dan uitverkoren? Ja. Maar u en ik weten dat in Nederland, maar heel Europa en daarna over heel de wereld, sinds de dagen van Calvijn, ik bedoelde eigenlijk niet zijn dagen, maar de uitspraken natuurlijk, hè, maar sinds de dagen van Calvijn, de begrip uitverkiezing, een zwaar beladen woord is, dat heel wat strijd heeft veroorzaakt. Niet alleen in kerkelijk verband, maar ook wel degelijk in de samenleving. En het is in hoge mate heeft het ook de geschiedenis op zijn minst van Europa bepaald. Het is dus een loodzwaar begrip. Maar waartoe is het uitverkoren? Wel, en dus in welke positie plaats? In welke positie werd Israël dan gesteld? En welke positie, en wat is dus die positie waarin al of niet de gemeente terecht zou gekomen zijn? Welke positie is dat dan? En het stellen van de vraag is op zich revolutionair, eigenlijk. Omdat iedereen weet dat men is uitverkoren en als men is uitverkoren, dan gaat men naar de hemel. Hopelijk niet al te snel. En als men niet uitverkoren is, gaat men naar de hel. Hopelijk nooit. Hebben we dit nog? Uitverkoren tot wat? Ja, men denkt uitverkoren tot eeuwige zaligheid. Dat klopt ook. Maar uitverkoren tot ja. Tot de hemelse toekomst, in de hopen des eeuwige levens, of hoe je dat maar zeggen moet. Want ook over die termen is er nogal wat onbegrip in omloop, hè? Als je uitverkoren bent, word je behouden. Nu niet, maar straks in de toekomst. Niet al te snel. Sommigen nu al, anderen pas op hun sterfbed. En anderen die het genoegen van het sterfbed niet gehad hebben. Ja, sorry hoor. Pas daarna, dan staat er in de krant dat ze overleden zijn in de hoop des eeuwige levens. En dat klinkt zeer positief. Maar ik weet niet of dat wel zo positief is, maar, want het suggereert heus dat men het eeuwig leven niet had en het hoopt in de toekomst alsnog te ontvangen. Nou ja, dat is ook tragisch, maar uitverkiezing is uitverkiezing, zegt men dan. Ja, dat. En daar kun je niks aan doen, bovendien ook nog. Dat is helemaal dramatisch. Als je het tegenspreekt namelijk, als je die vrije wil van God tegenspreekt, dan ben je een verschrikkelijke ketter. En er zijn dagen geweest in Nederland dat dan je kop eraf ging. Nou ja, Johan van Oldenbarneveld, zo weet je wat. U weet zijn laatste woorden toch, hè?
Ja, kort.
Maak het kort, oh. Ik dacht dat hij gezegd had tegen de beul onderweg naar het schavot, we krijgen slecht weer. Mij kan het niet schelen, maar jij moet nog terug. Ja. Ik moet hem er weer uitknippen, want dat mag helemaal niet, dit, hè. De Bijbel en humor, die verdragen elkaar niet in kringen waar men gelooft in uitverkiezing. Maar goed, hoe moet ik het zeggen? Maar in werkelijkheid, die leer van uitverkiezing is... nou ja, ik heb er geen nette termen voor. Is moordend. Het neemt alle verantwoordelijkheid van de mens weg. Daarom is hij altijd zo populair geweest. Want de mens kan aan zijn zaligheid niks toedoen of afdoen. Dat is de leer, en dat wordt zwart op wit gezegd. Leer van uitverkiezing houdt in dat de mens aan zijn zaligheid niks toe of af kan doen. God heeft alles tevoren bepaald. En dat is een leer die overeenkomt met de Oosterse mystieken enzovoorts. De fatalisten, zowel als de alverzoeners, van uiterst links tot uiterst rechts, om zo te zeggen. Een mens kan er niks aan toe of afdoen. Daar zijn één of twee bijbelteksten voor. Die kun je altijd vinden, dat zeg ik. Je kunt voor elke leer kun je een bijbeltekst vinden. En dat is het dan. En men laat de dingen aan God over en zelf wordt men apathisch. Een variant op die leer bestaat ook... wat mij betreft iets te dichtbij. Een leer die zegt, God doet zijn werk en wij kunnen het werk van God toch niet tegenhouden. Wat een negatieve benadering is overigens, maar is onjuist. Men verklaart God zo almachtig dat we niks kunnen toedoen, niks kunnen afdoen. En dus maakt het ook niet uit hoe je leeft in de praktijk. Dat is de consequentie daarvan. Maar de leer van uitverkiezing in de Bijbel is een heel andere. In de eerste plaats, uitverkiezen kan ook gewoon betekenen dat je een schaal aardappels voor je hebt en je moet er een uitkiezen. Dat is ook uitverkiezen. Of je hebt een beek vol met steentjes en je kiest er vijf uit, dan zijn de vijf steentjes uit. Is dat in de Bijbel? Zijn ze ook uitverkoren voor eeuwige zaligheid? Wel, nee. Om een reus te doden in deze... En van die vijf was er maar weer één. Die er later door David dus uitgehaald werd. Dat is ook uitverkiezing. Het gaat niet altijd over het werk Gods. Als over uitverkiezen. Kiezen dus in het algemeen. Gesproken wordt dat in de eerste plaats. En waar men spreekt over de uitverkiezing van Israël. Zal toch duidelijk moeten zijn dat de Bijbel leert dat... Niet alle Israëlieten behouden waren of zijn of zullen worden. Sterker nog, dat slechts een overblijfsel... Hoeveel teksten wil u hebben? Dat slechts een overblijfsel uit het volk zou behouden worden. En toch zal heel Israël zalig worden. Maar dat zijn niet alle Israëlieten. Zoals blijkt uit vergelijking van schriftplaatsen. Maar het hele punt is dat die uitverkiezing van Israël niks van doen heeft met of men naar de hemel gaat of naar de hel, of in het koninkrijk komt, of in het paradijs, of hoe men die eeuwige zaligheid zich maar voorstelt. Het heeft er niks mee van doen. Want de plaats waarin Israël gezet is, waartoe God Israël verkoren had uit de volkeren der aarde, is niet een positie van eeuwige zaligheid, maar een positie van dienstknecht. Nou ja, een veredeld soort dienstknecht mag ik wel zeggen, want de dienstknecht wordt genoemd koning en priester. Israël was uitverkoren tot koningschap, schuine streep, priesterschap en niet met het onderschrift doorhalen wat niet van toepassing is, maar gewoon beide. Want dat is één functie. Dat zijn twee functies, maar ze worden gegeven aan één persoon, traditioneel. In Israël, binnen Israël niet, maar onder de volkeren der aarde, wis en waarachtig wel. Ik kom er zo op, want ik heb u beloofd, ik zal u schriftplaatsen geven, maar bewust neem ik een inleiding. Vervangingsleer staat ook niet in de Bijbel. Dus ik moet er toch het een en ander van zeggen. Waar het over gaat, is dat die positie, die plaats van Israël niet gaat over eeuwige zaligheid of wedergeboorte of eeuwig leven. Het heeft ermee van doen. Dingen zijn aan elkaar gerelateerd. Maar het is de positie van koninklijk priesterlijk volk. Een volk namelijk dat God zou dienen in de priesterlijke functie, want het is de functie van een dienstknecht. En de priester staat in dienst van God. En het is ook de functie van koningschap, want de koning is ook een dienaar. Het Hebreeuwse woord koning, melech, want zo willen de Masoreten dat wij het uitspreken, is volstrekt hetzelfde woord als malach. Want ze willen de Masoreten dat we het uitspreken. En een malach is een bode. Dikwijls vertaald met engel. Waarom ook niet? Want het Griekse woord engel betekent precies hetzelfde. Een bode. Heb je die? Een koning is ook maar een bode. Want niet alleen werd de hoge priester binnen Israël nu even, werd van Gods wegen aangesteld, aangewezen. Aaron zal ik maar zeggen. De priester wordt uit de mensen genomen en gesteld bij God in de zaken die daarvoor de mensen doen zijn. Hebreeën 5 vers 1. En zo is het maar net. En als Israël een priesterlijk volk zou zijn, betekent het dus dat God dat volk tussen de volkeren uitkiest en zegt, ik stel jullie aan tot tot priester of tot koning, zeg maar bode. Want de bedoeling is dat de koning wel degelijk God vertegenwoordigt, dat wil zeggen in dienst van God staat, ten behoeve van het volk. Heb je dat? Vandaar dat koningschap en priesterschap niet zoveel verschillen. Beide staan namelijk in dienst van God ten behoeve van het volk, maar niet in dienst van het volk. Dat is wat men later van monarchieën gemaakt heeft. Koningen aangesteld, koninginnen, om in dienst van het volk linten door te knippen en uit te reiken. Alleen dat zijn niet dezelfde linten, maar daar gaat het nou niet over, hè? Heb u het ongeveer? Dat laatste is een karikatuur van hoe het in werkelijkheid is. In de oudheid werden koningen beschouwd als zonen van God en dat waren ze ook. Dat wij het niet geloven komt omdat wij niet weten meer wat het betekent. Ze waren belast met een goddelijke verantwoordelijkheid. Zal ik het dus gewoon zeggen? Ze waren belast met het handhaven van de normen en waarden die uitsluitend van God afkomstig kunnen zijn, want zonder God bestaan er geen normen en waarden. Nou ja, meetkundige eenheden, de meter, weet u wel, en de mijl enzovoorts, en de kilo en dat soort dingen, maar u begrijpt dat ik het woord ook nu op een hoger niveau toepas. Normen zijn van Gods wegen, en als er geen God is, zijn er geen normen. Zijn er alleen heilige huisjes en taboes die afgebroken moeten worden. Maar als er een God is, dan zijn er normen en waarden. De koning is verantwoordelijk om die normen en waarden te handhaven onder het volk. Als dienstknecht van God. Vandaar, lees het Oude Testament wat er over die koningen staat. Er staat niet of ze het volk dienden of niet. Er staat of ze deden wat goed was in de ogen des Heren, of dat ze deden wat kwaad was in de ogen des Heren. En God beloonde ze, begeleidde ze, bekrachtte ze of bestrafte ze enzovoorts. Want ze stonden in dienst van God. En ze vertegenwoordigden het volk. Ze waren verantwoordelijk voor dat volk enzovoorts. Nou, op dezelfde wijze, nou verbreden we het begrip dus, hè. Op dezelfde wijze werd Israël geroepen tot koninklijk en priesterlijk volk, opdat God zijn normen en waarden via dat volk van koningen en priesters zou handhaven, zou brengen over alle volkeren der aarde. Het is de priesterlijke, dan wel koninklijke functie. Maar ook van die koning of priester moet gezegd worden, Israël dus. Ze deden niet wat goed was in de ogen des Heren. Dat is de nette variant. Ze deden wat kwaad was in de ogen des Heren. Zij kenden zelf de Heren en zijn woord niet. En daarmee waren ze onbekwaam om het ambt uit te oefenen. Dat wil zeggen die positie, die plaats in te nemen. Dat was jarenlang zo. En uiteindelijk culmineerde dat in de terzijdestelling, ik gebruik dit woord nu maar even, de terzijdestelling van Israël, of ze het ging gewoon Nederlands doen, het liep uit op het ontslag van de koning en priester. Het ontslag van het volk uit de koninklijke en priesterlijke functie, wegens onbekwaamheid. En ze kregen geen gouden handdruk mee. Je weet, als je onbekwaam bent in Nederland, word je rijk. Nee? Nee, absoluut. En als je tegenwoordig het land verkoopt, Nederland verkoopt aan het buitenland, dan krijg je toch een boel geld. Of een deel van het land. Is zo. Vroeger werd je gehangen als landverrader. Maar goed, dat zijn rare dingen. Ik verbaas me er altijd over. Hoe normen veranderen, hoe zich dat allemaal wijzigt. En wat vroeger verboden was, dat is nu verplicht. En wat vroeger verplicht was, dat is nu verboden enzovoorts. Ik begrijp die dingen niet. Maar zo zit de wereld in elkaar. Binnen een mensenleven verandert dat volkomen. Ik heb meelijden met mijn moeder, want die heeft al 3 mensenlevens achter de rug. Die heeft al 3 van die veranderingen meegemaakt, bij wijze van spreken. En mijn grootvader, die zei, ik hou het niet meer bij. Ik wil het niet meer horen, ik wil het niet meer het nieuws bijhouden. Zijn ze op de maan geweest? Hij was sterrenkundige onder andere. Hij zei, zijn ze op de maan geweest? Interesseert me niks. Want dat is niet bij te houden allemaal, hoe dat verandert. Hè? Maar goed. Terug naar het onderwerp. Israël was koninklijk priesterlijk volk. En Israël is vervolgens ontslagen uit het ambt. Ik zal u straks verzen lezen waar het gewoon staat. En ook waarom het gebeurde. Omdat zij het woord van God hadden verworpen. Dat is een duidelijke zaak. Ze waren onbekwaam om God te dienen. En de Heer zegt, ga er maar uit. Met achterlating van de bezittingen. Overigens, hè. En niet met een gouden handdruk, integendeel. Toen was de positie vakant. En vakant heeft natuurlijk te maken met vakantie, maar vooruit, hè. Maar ze waren niet voor een lolletje in de diaspora, in de verstrooiing. Maar de positie was vakant. Het heeft ook te maken met een vacuüm. En waar het vacuüm is, waar een lege plaats is, moet die, volgens wie was het ook alweer, moet die leeg te worden opgevuld. Dat is een natuurwet, zal ik maar zeggen. En dat is ook zo. En die positie was vakant en die is vervolgens aangeboden aan een ander volk. Ik vertel het met opzet nauwkeurig. Helaas te nauwkeurig, want het hoeft niet werkelijk in verband met dit onderwerp. Maar anders krijg ik er later klachten over. Dan sturen ze weer opnamen van mij de hele wereld over om te laten horen hoe ik het 20 jaar geleden gezegd heb. En toen heb ik iets weggelaten. Nou ja, dus ik vertel het er maar bij. De positie van koning en priester werd aangeboden aan een ander volk. Dat volk heeft gezegd, ja, graag. En sindsdien staat dat andere volk in de positie die oorspronkelijk door Israël werd ingenomen. Als koninklijk priesterlijk volk, en let op wat ik zeg, in de praktijk, schrijft hij erbij op, hè, in de praktijk is dat de gemeente. Wat wordt dus geacht de gemeente te doen? Wat wordt de gemeente geacht te doen? Ja, zeg ik maar gewoon met de Bijbel dan, hè. Te verkondigen de deugden desgenen die ons getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. En die jij noemde was het Handelingen 2, de grote werken Gods te verkondigen in vreemde talen. Namelijk niet in het Hebreeuws, maar in de talen der heidenen. Dat was het spreken in tongen in Handelingen 2. We horen de grote werken Gods verkondigen. Dat is wat de gemeente zou doen. En nu we het er toch over hebben en nog aan het begin van de dag zijn, zeg ik het maar meteen wat er de consequenties van zijn. Het betekent dat alle activiteit die van Gods wegen plaatsvindt in de gemeente tot doel heeft de toerusting van de gemeente tot dit goede werk. Namelijk tot verkondiging. En die verkondiging is niet alleen maar met de mond enzovoort. Zo. Dat is breed. Het heeft met alle activiteit te maken van de gemeente en daarmee ook van de gemeenteleden. Een ander doel is er niet. De gemeente is, en ik zeg het nu heel sterk, de gemeente is in de plaats gekomen van Israël en de gemeente wordt geacht dus te doen wat Israël had zullen doen, namelijk de Heere God, vertegenwoordigen hier in deze wereld en wel degelijk bij alle volken. Dat er ook verschil is tussen de oorspronkelijk oud-testamentische positie van Israël in de tijd en de nieuwtestamentische positie van de gemeente in onze dagen, dat is waar. De opvolging heeft ook een ander aspect gebracht in de bediening als zodanig, maar fundamenteel is het dezelfde, die van koningen en priesters. De bediening van Israël zou erop gericht moeten zijn dat inderdaad het woord van God verspreid zou worden over heel de aarde. De tegenwoordige positie van de gemeente is een beperktere, want de oorspronkelijke verantwoordelijkheid van Israël blijft bij Israël liggen. Dat is dus niet veranderd. In die zin is de gemeente niet in de plaats van Israël gekomen. Maar als je die term gebruikt, in de plaats van, dan is het wel degelijk zo, hè? De gemeente is in de plaats van Israël gekomen. De opdracht is in zekere zin beperkter, want de opdracht en verantwoordelijkheid is niet dat het woord van God over heel de wereld verspreid zal worden. De opdracht is dat het woord van God weliswaar in heel de wereld gepredikt zal worden, maar niet opdat de wereld zich zal bekeren of de volkeren, maar opdat de individuele mens, juist op grond van zijn geloof, die wereld achter zich zal laten, opdat hij daar uitgetrokken zal worden enzovoorts. Dat is de andere kant op. Dat is een verschil. Maar ik heb al eens eerder gezegd, ook op een collegedag, je zou, als je over dit onderwerp spreekt, zou je een lijstje moeten maken van overeenkomsten tussen Israël en de gemeente en ook een lijstje met verschillen tussen Israël en de gemeente. En het probleem vind ik van het dispensationalisme, van de bedelingenleer, is dat hij zich altijd heeft moeten afzetten tegen verbondstheologie. Althans hier in Europa, en het leidde ertoe dat men niet stilstond bij de overeenkomst tussen Israël en de gemeente, want dat was algemeen bekend, min of meer, maar dat men nadruk legde op het verschil tussen Israël en de gemeente. Maar ja, je moet beide doen en dan zien de overeenkomsten en de verschillen. Maar de positie als zodanig, de plaats dus, is wel degelijk identiek. Als men vroeger, in oud-testamentische tijd, het woord van God zocht, kwam men vanzelfsprekend terecht bij Israël. En begrijp me goed, in de praktijk dus gewoon bij een Israëliet. Al was het maar bij een dienstbode, ergens in, waar was het, in Syrië. Nee?
Ja,
Naaman, ja. Die had niet een Joodse, had een Israëlitische dienstbode. Hoe dat kwam, dat doet er niet toe. Maar die zei tegen de baas van, nou ja, zo gaat het tegenwoordig toch ook. Ik weet nog ergens iemand die kan je wel genezen. En dan reist de man de halve wereld af om genezing te vinden. Hè? Bij ons is dat makkelijker. Bij ons hoef je alleen maar naar Hillegom, of waar moest je naartoe?
Leidendorp.
Ja, oh ja. Nou goed, dat doet er niet toe nou, hè. Maar zoiets. Maar via een Israëliet, zo werkt dat. Was niet anders. Daar was het voor. Daar was Israël voor als koninklijk priesterlijk volk. En als tegenwoordig iemand de waarheid, het woord van God zoekt, komt hij onvermijdelijk terecht bij de gemeente. En ik bedoel niet de georganiseerde plaatselijke gemeente of de georganiseerde mondiale kerk. Maar hij komt terecht bij de een of andere gelovige. Die op dat moment dus de hele gemeente vertegenwoordigt, want iedere gelovige vertegenwoordigt de hele gemeente, altijd en overal. En daarom zegt Petrus, meen ik, die zegt dat wij altijd bereid zouden zijn om verantwoording af te leggen van de hoop die in ons is. En maar het is dezelfde Petrus die zegt dat wij zouden verkondigen de deugden desgenen die ons getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht enzovoorts. En vergis u nou maar niet. Het is niet zo, wij zijn individuele gemeenteleden en wij vinden dat de gemeente zus en zo moet doen. Dus we gooien een briefje in de ideeënbus. Of weet je veel, we gaan eens met de kerkenraad praten, want de gemeente moet toch zus en moet toch zo enzovoorts. Wat een onzin. Als u vindt dat de gemeente dat moet, dan moet u dat zelf doen. U bent de gemeente. En wij hier bij elkaar, nu op dit moment, zijn hier de gemeente. Waarmee ik niet wil zeggen dat niet elders die gemeente ook gevonden wordt. Maar de verantwoordelijkheid ligt bij ons. Want niet alleen een plaatselijke bijeenkomst van gelovigen is op dat moment de uitdrukking van de gemeente. Maar ook één individuele gelovige is dat. Dat bent u zelf. En als u vindt dat van de gemeente iets verwacht mag worden, wel, van u dus. En wat de verantwoordelijkheid van de gemeente is, ja, kan zijn wat het maar is, maar het is dus onze eigen individuele verantwoordelijkheid. Zo werkt het. Daar is niet alles mee gezegd, zo makkelijk is het nou ook weer niet. Maar fundamenteel zit dat wel degelijk zo. En als Daniel denkt, ja, dat volk is in ongeloof en wat dan ook. Hij zegt, nou ja, zie dan maar. Maar Daniel als hoogstgeplaatste Jood meldt zich bij de Heer en doet belijdenis van de zonden van het volk. En zegt, wij hebben gezondigd en wij hebben misgedaan, wij hebben ze zo gedaan. En dat is Daniel 9. Terwijl hij spreekt over dingen waar Daniel persoonlijk niet eens part nog deel aan had. Maar hij was nou eenmaal de vertegenwoordiger van dat volk. En nam die verantwoordelijkheid op zich en zo verder. En zo zal het binnen de gemeente net zo goed zijn. Wij zijn als individuele van de leden van de gemeente vertegenwoordigers van heel de gemeente in de praktijk. En daarmee van God in wiens dienst wij staan als geroepen koningen en priesters. En als uitverkorenen en hoe het maar heten mag. Is dat de positie van Israël uit het Oude Testament? Ja. Zal dat altijd zo blijven wat de gemeente betreft? Ja. Want wij zijn koningen en priesters in eeuwigheid. En van de andere kant, komt daar nog verandering in de positie van Israël? Die uit het ambt ontslagen is, zullen ze ooit weer teruggeplaatst worden? Antwoord is ook ja. Kunnen dan die twee volken samen in één en dezelfde positie staan? Je kunt zeggen blijkbaar wel. Maar je kunt ook gewoon zeggen, als je beter weet, zeg je nee. Want om die positie terug te kunnen geven aan een bekeerd Israël in de toekomst, moet eerst die plaats op aarde weer vakant gemaakt worden. Met een vacuum cleaner. Maar goed. Ja, zeker wel. Er wordt stof opgezogen, maar goed, dat doet er nou niet toe. Die plaat raakt vakant. Met andere woorden, eerst vindt de opname van de gemeente plaats. Dan is de positie op aarde vakant. En die kan dus alsnog door Israël weer worden ingenomen. Wordt Israël hersteld in de oorspronkelijke positie. Is de gemeente haar positie dan kwijt? Het antwoord is nee. De gemeente is gepromoveerd. Nou, zeg niet dat u dat niet kunt begrijpen. Zo zit onze hele samenleving in elkaar. Toch? Iemand maakt promotie. Wordt hij dan uit zijn positie ontslagen? Nee, hij krijgt binnen die positie eigenlijk een zwaardere verantwoordelijkheid. Een hogere, daarom heet het ook zo, hogere. En op het lagere niveau waar hij uit verdwenen is, komt iemand anders in de plaats. Ja, dat is het verhaal. Soms denk ik dat iemand als Johannes, maar ik moet dringend pauzeren natuurlijk, maar soms denk ik dat iemand als Johannes Marcus in de Bijbel daar een nieuwtestamentisch voorbeeld van is. Het is niet makkelijk uit te leggen, maar waar het op neerkomt is dat de man een positie inneemt aan de zijde van Barnabas en daarmee ook aan de zijde van Saulus van Tarse, die voor de gelegenheid zijn naam verandert in Paulus. Maar goed, halverwege haakt hij af, Johannes Marcus. De volgende keer zegt Paulus, nee, die wil ik niet mee hebben. Want die laat het werk in de steek. Als je hem nodig hebt, dan is hij er ineens niet meer. Je weet nooit hoe ver hij meekomt. Is onbetrouwbaar, heet dat. Er zei iemand, Paulus had wel een keihard oordeel horen over Johannes Marcus. Keihard. Ja, inderdaad, hij had wat mensenkennis en ervaring. En ook wat instructies van Gods wegen ontvangen. Maar goed, maar wat we later tegenkomen is dat Paulus schrijft aan Timotheus: als je bij me komt, neem dan Johannes Marcus mee, want hij is misschien tot de dienst of wat er maar staat in 2 Timotheus 4 of zo. Dan is hij weer terug in die positie. En dat Johannes Marcus van alles van doen heeft met Joodse positie, traditie, achtergrond en vooroordelen. Ja, dat is iets moeilijker uit te leggen, maar ik ben ervan overtuigd dat dat zo is. Nou goed, laat hem maar even tot u doordringen. Zolang Israël op aarde deze positie van priesterlijk volk en koninklijk volk niet inneemt omdat het volstrekt onbekwaam is, omdat het dronken is van de wijn, staat er en allemaal dat soort dingen, in de negatieve betekenis van de term, wordt de positie ingenomen door de gemeente, die in werkelijkheid in die positie in opleiding is voor een toekomstige promotie. Dat is ook duidelijk kenbaar gemaakt. En als die promotie plaatsvindt, kortom, als de gemeente tot zoon wordt gesteld, wordt de gemeente geplaatst in dezelfde positie, maar dan in de hemel, op een hogere verdieping in het gebouw van de Shell, denk ik altijd maar. Hè? De directie zit op de bovenste verdieping, dat weet u toch? Nou goed. Dus op de hogere verdieping en op de lagere verdieping komt alsnog dat volk terug dat daar in de tijd uit ontslagen is geworden. Dat is wat er gebeurt. Is dat een vervangingsleer? Ja, nee, ook niet. Het hele begrip vervangingsleer is een onding. Wat je moet leren is dat Israël ontslagen is, de gemeente daarvoor in de plaats gekomen is, de gemeente wordt in de toekomst alsnog gepromoveerd naar de hemel en dan komt Israël in die aardse positie alsnog weer terug. Dat is trouwens ook een promotie nog, want ze is ontslagen uit een oud-testamentische positie en Israël komt terug in een nieuw-testamentische positie. En dat is nog een verschil dan. Daar moeten we dringend bij laten, want we gaan eerst een poosje pauzeren.
20 minuten, 11:30 gaan we weer.